De stof voor onze overdenking is uit de Heidelbergse catechismus en daar van de 23e zondagafdeling. Zondag 23. Staat boven geschreven van de rechtvaardigmaking. Vraag 59. Wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? En het antwoord luidt dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam des eeuwigen levens. Vraag 60. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Antwoord. Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Alzo dat, al is het dat mij mijn conscientie aanklaagt, dat ik tegen al de geboden Gods waarlijk gezondigd en geen daarvan gehouden heb, en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, nochtans God zonder enige verdienste mijnerzijds, uit louter genade mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. Evenals had ik nooit zonde gehad, nog gedaan. Ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht, die Christus voor mij volbracht heeft. In zover ik zulke een weldaad met een gelovig hart aanneem. Vraag 61. Waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt? Het antwoord luidt niet dat ik vanwege de waardigheid mijns geloofs God aangenaam ben, maar daarom dat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is, en dat ik die niet anders dan alleen door het geloof aannemen en mij toe-eigenen kan. Tot zover. Letten wij op wat er ook boven staat, de rechtvaardiging van de zondaar door het geloof. Zondag 23 is een hele schone, diep aangrijpende zondagafdeling. De zondag over de gerechtigheid des geloofs. Hier klopt het hart van de boodschap die God ons in zijn woord heeft bekendgemaakt. En hier wordt zo zuiver de mening van het woord van God vertolkt. Dat dit hier in de midden van de catechismus zo'n beetje aan de orde gesteld wordt, daar moet u niets bijzonders aan vastbinden. Want ook de eerste vraag en het eerste antwoord komen op uit deze wortel, uit de gerechtigheid van Christus, door het geloof. En daarom hoeven wij ook niet dat curieuze onderzoek te volgen van zondag 7 en zondag 23, wat het verschil daar nou van is, enzovoorts. Het komt toch op hetzelfde neer. Dat is op de gerechtigheid die voor God alleen geldt. Die 59ste vraag, die begint te vragen met wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? Heel eigenaardig. Een eigenaardige vraag. En toch ook weer niet. Want ja, je zou kunnen vragen, ja, dat geloof, dat God werkt door zijn woord en geest in de harten, Waar is dat nou eigenlijk toe? Waar is dat voor? Zo zou iemand kunnen vragen. En in die zin is die vraag begrijpelijk. Dat die vraag dan toch zo wonderlijk is, is daarom, er staat, wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? Het gaat niet om het feit of om de vraag, wat kan ik daar nou mee verdienen? Maar meer om de vraag, krijg je nou nog wat? Krijg je nou nog wat? Krijgt een zondaar wat die verwaardigd wordt te geloven in de naam van de Zoon van God? Let wel, wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? U voelt wel aan, het enkele feit dat de Heidelberger daar zo diep op ingaat, is reeds een bewijs dat deze zaken wel degelijk alle aandacht waardig zijn. Het is ook weer niet zo vanzelfsprekend, bedoel ik. En het is wel aan te nemen dat er bij ons veel duisternis is. En dat wij heel wat nodig hebben te leren in leven en in sterven. Wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? Dat was dus het apostolicum. De 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Waarbij een uiteenzetting is gegeven van de leer der zaligheid. Let wel, deze vraag die geeft ons ook een kleine vingerwijzing daarin. Je zou zeggen, ja maar, nou gaat die man eerst al die artikelen behandelen. En dan aan het eind van die artikelenbehandeling, dan gaat hij vragen, wat baat het nu dat ge dit alles gelooft? Welke vingerwijzing zit daar ook bij in? Dat wij die rechtvaardigmaking niet moeten, ja, niet op zichzelf moeten zetten. Als een stuk dat ergens torenhoog bovenuit steekt. En dat we daar wat ons betreft niet zo bijzonder mee moeten zijn. Want elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, is van dat heil die weldaan deelgenoot. En daarom komt zo, je zou zeggen, een soort toepassing hier aan de orde. Wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? Denk erom, er staat hier niet geschreven of gevraagd, wat baat het u nu dat je bekeerd bent? Wat baat het u dat je er zo lang om gevraagd hebt? Wat baat het u dat je al 30 jaar in de kerk gezeten hebt? Wat baat het nu dat je de antwoorden misschien wel uit je mouw kunt schudden van de catechismus? Er staat ook niet, wat baat het u dat je wederom geboren bent? Ook niet. Wat baat het u dat je van dood levend gemaakt bent? En wat baat het u dat je wel eens wakker gelegen hebt misschien uit de overtuiging? Dat staat er niet. Ja, mensen, denk erom dat dit kern en merg van het woord van God, dat dat iets belangrijks is en iets afsnijdends voor ons eigenwillig vlees. Erg afsnijdend. Want je zou zo zeggen, er is hier helemaal geen ruimte voor een bekeerd mens en voor een wederom geboren mens en voor een levend gemaakt mens en weet ik wat, en voor een van verre staand mens en voor een bekommerd mens en noem maar op. Want er wordt hier zonder meer geen notitie van genomen. Nou ja, je kunt natuurlijk zeggen, ja maar man, dat kun je toch allemaal niet overboord zetten en je kunt toch niet dit, je kunt toch niet zo, daar gaat het nou niet om. Het gaat erom dat nu aan de orde is wat het waarachtig geloof aanbelangt. En het waarachtig geloof dat de zondaar, of waardoor middel van de zondaren de gerechtigheid zich mogen toe-eigenen, die in Christus Jezus is. En dan houden ook alle verhaaltjes op. Dan komt daar ook geen bekeerd mens aan te pas. Dan komt er ook geen mens aan te pas die ik weet niet wat meegemaakt heb in zijn leven. Totaal niet. Dan gaat het over zondaren. Zondaren die rechtvaardig worden. worden. Vrijgesproken van schuld en straf. Vergeving van alle zonden en het eeuwige leven wordt hun beloofd. Als er één ding is waarbij de heerlijkheid van Gods genade ruimschoots openbaar komt. En waar wij eigenlijk niet meetellen, alleen maar door meegenomen worden. Dan is het hier. Dan is dit wel. En het is wel bedroevend dat die leer van de rechtvaardiging des zondaars door het geloof, dat die leer zo verduisterd is geworden. In de praktijk van het leven. Dat er vele plaatsen soms kunnen zijn waar die leer helemaal niet meer aan bod. Er bestaan nog wel een paar gerechtvaardigde mensen. Die man die op de preekstoel staat en nog één misschien. Maar de rest, nee, dat zijn dan allemaal nog mensen die staan voor de zaak. Het zijn wel bekeerde mensen. Maar och, zei die dominee, de meeste mensen sterven in de roeping. Met andere woorden, in het beginnetje, dan verder komen ze niet. Maar ja, je zou toch je ogen uit je hoofd schamen om zulke uitdrukkingen te doen, want je velt dan wel je eigen vonnis. He, als het zo gesteld is. Als het zo gesteld is, dan vel je eigen vonnis, want dan kun je nou niet zeggen dat je je gemeente voorgehouden hebt, deze centrale waarheid, dat God goddeloze rechtvaardigt om niet. Anderen hebben het zo vreselijk lang uitgerekt, dat als er geen 30, 40, 50 jaar tussen zit, tussen het begin en de rechtvaardigmaking, zoals ze dat dan noemen, dan is het ook niet te betrouwen. Ik heb mensen op alle mogelijke manieren zien schuiven met het leerstuk van de rechtvaardigmaking. Dan waren ze verzoend met God, en dan zeiden ze opeens, ja, ik sta nog buiten de deur hoor. Wel eens door een kiertje mogen kijken. Dan hebben ze het over een geopenbaarde Christus. Een ontsluiting in de weg of in de persoon of in het woord. Maar ja, dat is het punt nog niet. Maar heb je hem nou van de Vader gehad? Eén van de Vader gehad, dat moet je weten. Daadzakelijke. Waarop men nou dit allemaal grondt? Kunt u dat nou in het woord van God vinden? Ik kan het nooit vinden. Je hebt veel dingen die worden met de grootste ernst gezegd en voorgehouden. Maar vraag je dan om een eenvoudig bewijs. Dan zijn het bewijzen die er soms helemaal niet op slaan. Dan komt men met een geschiedenis die men vergeestelijkt. Uit het Oude Testament of uit het Nieuwe Testament. Het vergeestelijkt men dan. Of men probeert het in te leggen in een man, in een psalmdichter of zo. Ja, net zoals ik hoorde zeggen op psalm 130. Die man, die was in het beginsel. Hij wist nog niet van de rechtvaardigmaking. Zo ver was die nog niet. Als die zegt zo, gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Heere, wie zal bestaan? Die man zat dan te wachten, mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn heil. Die man die zat dan naar die uitleg te wachten op de rechtvaardigmaking waar die nog voor stond. Maar je voelt wel aan, dat is geen schriftuitleg. Dat is geen schriftuitleg. Dat is je eigen mening erin leggen waar je helemaal geen grond voor hebt. Als je dan tegen mij zou tegenwerpen in de zin van, ja maar, die rechtvaardigmaking, dat is toch dan ook maar geen peulenschilletje. Nee, dat weet ik wel. Maar we hebben er iedere dag mee te maken. Wat? Ja, met die rechtvaardigmaking. Die iedere dag mee te maken. Ik zou me geen dag in kunnen denken zonder rechtvaardigmaking. Dat ik me niet in kunnen denken. Dat ligt in het hart ingegrift door de waarheid van Gods woord, door de Heilige Geest. Elke dag voor de zondaar staat in het teken van het nochtans. En al is hij zich dat niet altijd zo bewust, dat wil zeggen in die zin bewust, dat hij dat zo inleeft, maar het is waar. Daarom zeg ik wel eens, je hebt een hoop tolberatie en een hoop dingen. Nou ja, dat is natuurlijk, kan wel moeilijk zijn, maar dan denk ik wel eens, nou ja, dat is mijn strijd niet. Dat meen ik, dat is mijn strijd niet, als ik al die verhalen hoor vertellen, waar een mens al niet mee zitten kan. Hij zit met dit en met dat, en dan maar roepen en dan maar schreeuwen enzovoort. Ja, daar heb ik nou weer niet zoveel verstand van, dat moet ik eerlijk zeggen, van zulke dingen. En dan geef ik mijn eigen de schuld van, dan denk ik, je bent maar een heel oppervlakkig schepseltje. Je kan nog niet de nood van één mens dragen en beseffen. Dus dat zijn allemaal dingen, mensen. Oh, word daar nou niet boos op, maar die zijn niets van zo'n waarde. Waar de mens, een godsdienstig mens, over het algemeen mee bezig is met zijn ernst, met de toestanden van de tijden en van al die dingen meer en van het land en zo, dat is allemaal niet zo belangrijk. Maar dat je iedere dag dat je weer leeft en dat je naar je bed gaat, niet verdoemd bent, dat is een wonder. Dat is de worsteling van de Heilige Geest door middel van het woord in het zondaarshart. Om hem op dat nochtans des geloofs te doen zinken. Elke dag die met schuld vervuld is. Elke keer als hij naar zijn bed gaat. Zo actueel is dat leerstuk van de rechtvaardigmaking. Dat hij eigenlijk iedere dag erin ondergedompeld moet worden. Het is gewoon het hart, het is de ademtocht. En daarom staat een kerk schuldig als de rechtvaardigmaking van de zondaar ergens in de achterhoede weggewerkt wordt. Of als de rechtvaardiging des zondaars een zodanige toestand van wordt gemaakt, dat ieder mens een soort indruk krijgt, zou er in de kerk wel één gerechtvaardigde zijn. Dat is tegen het geopenbaarde woord van God. En je voelt het daar nog, ik weet wel. Ja, je kunt zeggen, ja, vroeger in de tijd van de apostelen, toen lag dat wel dichter bij elkaar. En dat stem ik ten dele toe. Ik geloof dat de Heer in het midden der gemeente op een andere manier werkt, al bewerkt hij dezelfde zaken als bij mensen die zo midden in de wereld, zoals de apostelen uitgingen, die met het evangelie werden geconfronteerd, een zaak van dood en van leven, van geloof of ongeloof. Er was niet veel tijd om nog eens te gaan denken over die dingen. Er was alleen maar tijd om verblijd te zijn. Wij besluiten dan dat wij ellendelingen door het geloof gerechtvaardigd zijn geworden. En nog worden zonder de werken der wet. En dat is het levende van de rechtvaardiging van de zondaar. Dat er een groot vuilblik eigenlijk aan te pas komt en die zegt, lever alles nou maar in. Ja, maar mens gaat er, en de een begint over een toeleidende weg en de ander heeft het weer ergens anders over en je slaat dit over en je slaat dat over. Ik ga er geen stap voor opzij, voor al die dingen. Geen stap. Ik geloof dat heel het leven een toeleidende weg is. Eer we geboren waren, had de Heer zijn ogen al over ons open. En als we mogen behoren bij het volk welks God de Heer is, dan telt dat in dubbele mate. Want dan heeft hij een genadig oog over zondaren. Die hij in Christus heeft uitverkoren en heeft lief gehad met een eeuwige liefde. Maar je voelt al waar het over loopt. Want ja, als dat zo is, dat de baten van het geloof, wat is nou de vrucht ervan? Wat heb je daar nou mee? Dat een mens wel, ja, toch wel een klein beetje over de kop gegaan moet zijn met zijn eigen, met al zijn toestanden en met al zijn dingen, eer dat hij daar nou van ganser harte bijvalt. Dat wel, ik zou haast zeggen, dat is wel een weg, als je dat van een weg wil spreken. Want alles in de mens verzet zich daartegen. Hij heeft meer op met wat hij zelf beleefd en ervaren heeft en noem maar op, dan met dat naakte geloof. Daar kun je toch van begrijpen? Daar komt er geen één vezeltje van menselijke waardigheid, betekenis, komt erin te pas. Niks. Dan staat de mens zoals die is, zo naakt, zo kinderloos, zo arm. En Abraham geloofde God en de Heere rekenen hem tot gerechtigheid. Was dat nou zo bijzonder? Lag dat zo helder? Ja, voor God wel. Wij zouden zeggen, nou is dat nou zo, al zo zal uw zaad zijn, kijk eens naar de sterren des hemels. Maar het gaat om de kern dat hij geloofde in die dingen die God doen zal. En die hij in Christus gedaan heeft. Daar loopt het over. Hij houdt God een ogenblik voor waarachtig. En niet zijn eigen omstandigheden voor de maatstaf alle dingen. Nou ja, daarom zou ik zo willen zeggen. Hoe minder je hebt, hoe makkelijker is het. Hoe minder je hebt, hoe makkelijker is het. Hoe minder je bekeerd bent, hoe minder dat je godsdienstige captiones maakt, hoe beter is het. En je zou wensen en bidden dat het zomaar mag blijven, dan. Dat die arme bankroetier daar maar bij mag blijven. In God is al mijn heil, mijn Heer. Mijn sterke rots, mijn tegenweer. Daar komt de strijd op los. Ik stem heus wel in dat er mensen zijn voor wie de hele bespreking van de rechtvaardigmaking niet anders is dan een hersenschim. Een geestloze belijdenis. Waarbij een mens met een lachend gezicht erover staat te praten, weet je wel. Nou ja, of dat het zoete koek is. Dat weet ik wel, dat is een gevaar. Maar de gevaar, daar kan ik mij en jullie niet voor behoeden. Dat kan ik niet, dat kan God alleen. Maar ik weet wel dat daar de strijd over loopt in het leven. In ons zielenleven. Daar gaat het om. Dat schakelt ons aan de ene kant finaal uit. Er bestaan geen bekeerde mensen meer. Zondaar. En aan de andere kant is het een onuitsprekelijke troost. Een troost waar je als een kale bedelaar op je sterfbed nog van mag profiteren. Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. Komt er dan helemaal niks? Niks. En of dat je het nou de laatste 2 minuten van je leven moet leren. Dat kan soms ook, denk aan die moordenaar aan het kruis. Of al heel jong. Het is gezegend en profijtelijk als je wat jonger bent. Maar de zaak als zaak ligt zo. Die ligt gewoon zo. Als er iemand stervend op de grond valt en je zou de vrijmoedigheid hebben om hem wat te zeggen. Dan hoef je niet te zeggen, ben je bekeerd of heb je wel eens geloofd of heb je wel eens dit. Nee, zondaar, ik ken je niet. Maar ken je die enige naam die onder de hemel gegeven is? Je gaat sterven. En als die dan knikt, dan mag je gerust tegen hem zeggen, mijn broeder, wankel niet, wankel niet. Want de rechtvaardige betrouwt zelfs in zijn dood op die gerechtigheid. En als je later zou horen dat hij rooms geweest is, die man in zijn leven, dan zou je nog kunnen zeggen, nou dan is hij er ook gelijk van verlost, van heel zijn rooms ideeën, want ik ben ook rooms geweest. En nog wel een beetje. Ja. Och, een mens vliegt als een vlieg om de lamp. Ik heb het wel eens verteld, bij deze gelegenheid, van die man waar ik in de trein zat, een hooggeplaatst Rooms-Katholiek man die leraar was aan een of andere universiteit, waar hij had een beroerte gehad. En hij was erg verdrietig dat hij de kerk niet meer kon dienen. En ik had hem ontweken, maar ik kwam tenslotte toch bij me zitten, ik was zaterdag op weg. En toen kregen we een gesprek. Van mijn kant een beetje stug natuurlijk. Ik denk, moet je met die mensen praten. Daarbij was hij zo vreselijk geleerd dat hij kende Luther veel beter dan ik. Hij had zelf een hele bespreking gewijd aan het magnificiat van Luther. Vond hij prachtig. Nou ja, en dat er enige toenadering was tussen Rooms en protestanten, vond hij ook mooi. Nou, het was een man, daar kon je niet in een scherpe discussie mee treden. Daar was hij te teer. Ja, voor zou je zeggen, te fijn. Maar we moesten een andere trein overstappen. En ik had er geen rust van. Ik zeg, meneer, ik wou toch nog wat vragen. Nou zegt hij, doet dat. Ik zeg, als u gaat sterven, kunt u dan anders sterven dan die tollenaar? O God, wees mij de zondaar genadig. Ik zeg, want daar gaat het om. De tranen liepen over zich. Hij zegt, nee, anders kan ik ook niet sterven. Ja, hoe ver het dat strekt, dat weet ik niet. Maar ik wil dit maar zeggen. De geest van God is het die een mens leert. Want wij vliegen als vliegen om de lamp heen. En we zeggen wel dat Christus alleen de grondslag is. Maar wij gaan op dat fundament hooi, stro en stoppelen bouwen. Zodat er van dat fundament zelf niks meer te zien is. Dat zie je geen eens meer. Maar je ziet wel alles wat er opgebouwd is. En dat is natuurlijk nooit de bedoeling. Wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? Of geloof je dat niet? Ja, maar hou nou eens op. Hou nou eens op. Als ik over mijn hart wrijf, dan voel ik ook niks. En ik heb ook niks. En ik zie ook niks bijzonders. En ik hoor ook niks bijzonders. Geen hoorbare stemmen, soms in mijn droom wel eens geweest. Maar ja, dromen zijn bedrog, zeggen ze. En ik ben verschrikkelijk slecht, want als er iemand, ik heb wel eens gedacht bij iemand in de gemeente, om op het dak te klimmen en door de schoorsteen wat te roepen. Of dat de betrokkenen dan misschien nog zou zwichten. Ik denk, als die stem nou door de schoorsteen heen zou komen, en misschien dat zou helpen, maar ik heb het slechte plan nooit uitgevoerd. Maar je begrijpt wel, mensen, dit is een punt. Dat kan geen enkele inmenging van ons leiden. Hier mag niet aan gesleuteld worden. Want dit is het leven. Zo alleen word ik zalig en anders niet meer. Dat kan niet. Dat is voor jullie ook zo. En als ze daarom zeggen, heb je verstand van de rechtvaardig maken, zo dan zeg ik, ja, God zij dank wel. Ja, niet zoals een hoop het misschien bedoelen. Maar God zij dank wel. En iedere dag krijg ik er een klein beetje verstand van. Maar het is maar o zo gering. Maar ik durf het voor God niet te ontkennen. Want ik zou ontrouw zijn, ben ik toch wel. Maar in dit belangrijke stuk van de rechtvaardiging, dat ik alleen in Christus voor God rechtvaardig ben, en dat ik iedere avond zeg, en daar gaat het niet om, want dat is waardeloos ontzeggen. Heere God, ik heb alles verzonden, deze dag had genoeg aan zijn eigen kwaad. Maar ik hoop en ik geloof alleen in uw lieve Zoon, hoe ongelovig dat ik ook ben. En in zijn naam bid ik u, vergeef al mijn ongerechtigheden. En van mijn kinderen ongerechtigheden. Dat is fris. Ja, wij zijn niet fris, dat is fris. Dat zie ik veel liever dan bij dat gezeur hoor. Oh, dan denk ik, de kinderen moeten wel een walging van de godsdienst krijgen soms. Ze al de gemekker aanhoren van ons mensen. Altijd maar, oh, je hebt maar één ziel te verliezen. Oh, en als vandaag of morgen, er is eeuwigheid. En oh, vandaag of morgen, ik kan wel dit en zeg, schijt toch uit met het remonstrantse gefluit.
Voor mij is het allemaal remonstrantisme.
Je doet net of dat het nog enige betekenis heeft. Als dat werkelijk de waarde is, dan zou ik zeggen, doe je boekenkast vol met gemoedelijke preekjes en bekeringsgeschiedenissen en sluit daar je eigen mee op en gooi het woord de deur uit. Maar dat is het niet hoor. Dan krijgt de zon daar benauwd van, ja niet in zijn geweten in zoverre, dat hij denkt, zou dat dan toch de waarheid zijn, want nee, daar gelooft hij niet meer in. Maar het werkt een juk dat wij nog onze vader hebben kunnen dragen. En dat we niet willen dragen ook, nee, niet dat juk. Dan liever het juk van Christus, neem uw kruis op en volg mijn na. Het is afgelopen met ons. Wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft, dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben? Ja, dat moet er natuurlijk wel bij. Want daar loopt het juist over, dat ik in Christus. Nergens anders. Je zou toch zeggen dat de mens daar zo weinig over denkt, of dat hij daar nooit over heeft haast, hè? Dat kun je toch haast niet begrijpen. Er is ontzettend veel strijd ook op godsdienstig terrein. Aan linkse kant, aan rechtse kant. Er is overal strijd, wat je leest over allerlei punten. En wat hoor je toch weinig over deze strijd. Hè? Om daar nou bij te blijven. Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. Want je moet niet vergeten, de duivel en de mensen die proberen je eruit te schoppen. Ja, dat is makkelijk praten. Ja, dit en ja, dat. Niemand is er mee eens in principe, hoor. Echt niet. Ze willen wel wat meer horen. En wat anders horen. Als dat je belijdenis zou mogen zijn op huisbezoek, heb je nog enige baat des geloofs, vriend, en ze zouden zeggen, ja, dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben, dan zou je gewoon schrikken, hè. Zo ontwend is een mens eraan. En ik bedoel het nou ernstig, hoor. Ik niet, zoals ik straks zei, geef je mond maar even een douw. Nee, ernstig. Ja, ja, broeder, dat is mijn, dat heb ik er nou aan. Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. Ik kan het niet zo bekijken. En ik kan niet zeggen dat ik wat heb, maar dat is mijn troost. En daar loopt het maar over. Alhoewel het werk van de vijgenboom liegen zal. En men de runderen van de kudde af. Scheuren zal, zo zal ik nochtans in de Heere opspringen van vreugde. Van dat andere krijg je een complex. Ja. Van al dat andere dingen krijg je een complex. Als je er vatbaar voor bent. Maar van dit niet. Dit niet. Oh mensen, dat kan ik niet genoeg zeggen. Ik ben altijd zo blij met zondag 23, hè. Daar zou je wel echt wel van mogen zeggen, Gods vriendelijke aangezicht geeft vrolijkheid en licht. En wat we ook gezongen hebben, dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen, die Davids troon beklom. Geloof je dat nou? Als hij zegt nee, dan vraag ik u, waarom zeg je dan, ja, maar zo makkelijk zal het niet gaan. Je merkt toch aan je eigen dat het niet kan, hè. Je merkt toch aan je eigen dat je er niks van kan geloven, hè. Dat de Heer alleen als het voortvloeit, het vloeit meestal voort uit vijandigheid, geïrriteerdheid. Dat vind ik jammer. Misschien dat ik daar wel aanleiding toe geef, maar dat stem ik daarom nog niet toe. Het moet toch zo goed mogelijk, zo scherp mogelijk geformuleerd worden. Anders dan zeggen jullie, ja, ik begrijp er niks van, ik weet niet wat ik er aan heb. Wat bedoel je nou hiermee, wat bedoel je daarmee? Daarom spreek ik dan in een soort uitersten, scherpe bewoordingen. Maar het is niet om erop te hakken, dat bedoel ik zo niet. Want dan moet er op mij elke dag gehakt worden. En elke dag heb ik weer een dreun bij wijze van spreken nodig. Hoe ben jij rechtvaardig voor God, lammeling, zoals hij daar staat en gaat? Hoe is het nou? Nou, ik weet niet meer. Ik weet niet meer of dat ik nog een portemonnee heb, bij wijze van spreken, waar wat geestelijke muntstukjes in zitten. Misschien nog veel meer dan ik denk. Maar voor mijn gevoel niet veel. Ik weet niet wat ik zeggen moet.
Ik weet niet wat ik zeggen moet. Want ik kan nog aan een vers, nog aan een tekst of wat dan ook, wat je allemaal noemen, dan kan ik mij gaan ophijsen. Daarom blijft alleen dit maar over. Die zonen Gods het heeft God behaagd, zegt de apostel, zijn zoon in mij te openbaren. En dan moet je weer de klemtoon niet laten vallen op. Dat zal ik je nou eens vertellen, hoe ik daar nou aan gekomen ben, aan die kennis van de... Dan komt de mens weer in het middelpunt. Maar het heeft God behaagd, zijn zoon, in mij te openbaren. Dan valt de klemtoon op het wonder. Dat God zijn zoon heeft voorgesteld tot een verzoening voor onze zonden. Door het geloof in zijn naam. Daar moet je niet al te zeer, je moet niet alles aannemen, je moet niet alles geloven, de mensen vertellen. De ene gaat er wel eens wat dieper doorheen in het leven dan de ander. Dat weet ik hoor, en de Heer is ook vrij hoe hij het leren wil, maar niet buiten het woord. Niet buiten het woord, dat kun je niet zeggen. Dat kun je niet verantwoorden. Het moet binnen de perken van het woord zijn. Nou, als ik je zou vertellen wat de verhalen dat ik in mijn leven al gehoord heb, dat ik op mijn tanden zat te bijten, anders had ik het uitgegierd van de lach, want ik geloof er geen snars van. De een die aan een zwarte bal op zien stijgen uit het water, en de andere zag engeltjes om de lamp en al die gekke dingen meer. En een ander heeft zoveel dagen of weken onder het recht Gods doorgegaan en noem maar op. Nee hoor, dat is niet schriftuurlijk. Dat is niet naar het woord van God. Het woord van God, de apostel Paulus, die heeft helemaal geen, in die zin geen aparte rechtvaardigmaking. Ja, hij schrijft er wel over in de Romeinenbrief. Maar als Ananias bij hem komt, terwijl hij daar zit, hè, lam geslagen en blind, Saul, broeder, de Heer heeft me tot u gezonden. Die Heer Jezus, hè, laat u dopen en uw zonde afwassen. Nou, is dat nou een rechtvaardig maak? Ja. En die stokbewaarder, is dat nou een rechtvaardig? Ja. Lieve Heer, wat moet ik doen? Hij werd bevende. Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij in uw huis. En de apostel onderwees hem nog een paar uurtjes in de nacht. En hij geloofde, hij en zijn huis, ze waren allemaal gerechtvaardigd door het geloof. Het is fijn, het is gelukkig geen werkstuk meer. Hè? Het is gelukkig geen stukje techniek die rechtvaardig maakt. De Keulse Dom, las ik, hebben ze 6 eeuwen aangebouwd. En nou is die zwart van de uitlaatgassen, maar met de rechtvaardigmaking is het gelukkig niet zo. Hoor. Nee, dat is het brood voor de kinderen. Voor de ondeugende kinderen. Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. Ik. En daar spit zich nou de strijd op toe. Want alles zegt jij, jij. Dan zeg alsjeblieft uit. Dan moet je eerst eens bekeerd wezen. Dan moet je eerst eens dit wezen. Dan moet je eens dat wezen. Ja, maar dat, zo ligt het hier niet. Hier ligt het zo dat ik, ongelukkig schepsel, die nergens verstand van heeft van God en goddelijke zaken, net zo'n uitgeknepen citroen, zo is een mens. Er komt niks meer uit. Dat ik, dwaas, stukkie wereld. Als er een bliksemstraal valt, dan denk je misschien al, oh, die is op voor mijn adres bedoeld. Die moet mij even van de aarde vagen. Ja, het zou geen wonder zijn. Nee, zo is het, zo redeneert hij. Het zal geen wonder zijn. De Heere kent me wel, de Heere weet het wel. Wat een gevallen schepsel ik ben en hoe ik de schuld dagelijks nog groter maak. En als zo hagelt, dan zie je alles al ingedeukt, bij wijze van spreken, want die stenen van zo, die zullen wel zo worden. Ja, waarom? Want we hebben de dood verdiend. Ja, kom nou, zegt het heilige evangelie, kom. Kom, maak, God is met me groot. Wat heb je er nou aan dat je gelooft in die God en Vader van de Heer Jezus Christus en in die Zoon van God en in die Heilige Geest, die drieënige God? Of durf je dat ook niet te zeggen? Zeg je bij je eigen, dat geloof ik niet. Nou, ik weet wel, je kan op het geloof de klemtoon in die zin niet laten vallen. Het geloof staat hier tegenover de werken, zo moet je het bekijken. Geloof staat hier niet in een soort rangorde van sterk geloof, oversterk geloof, zwak geloof. Hoe moet je het niet zien? Het geloof staat hier tegenover de werken. Tot nou groter of kleiner is, het kleinste geloof dat zoekt toevlucht bij de Heer Jezus Christus. Zo is het eigenlijk. Ieder geloof is toevluchtnemend. Ze doen net of toevluchtnemend geloof, dat is dan zo'n beginnetje. Het geloof is altijd toevluchtnemend. Als je stokoud bent, is het geloof nog toevluchtnemend, want je kunt bij je eigen niet harden. Je weet dat je conscientie aanklaagt en Gods heilige wet buiten Christus, die zet je buiten de deur. Dat weet je. Dan is nog nodig de toevluchtneming onder zijn vleugel om in hem gevonden en geborgen te zijn. Maar ja, dat moet je weten, zegt een ander. Nee, dat moet je niet weten. Daar staat alleen het geloof. Dat is een gave van God en door het geloof wordt het geloofd. Met dat weten bedoelen ze dan dat ze precies een tijdstip kunnen zeggen. Toen of toen, zo en zo laat. Toen heb ik dat beleefd. Maar het hoeft helemaal niet. Het hoeft helemaal niet. Nee, dan zeg ik eerder liever. Persoonlijk hoor, ik ben, ja, in die dingen, vergeef me als je het me kwalijk neemt, dan hoop ik dat je het toch vergeeft. Ik heb wel meer gezegd bij de behandeling van zondag 23. En dat vind ik persoonlijk, vind ik dat hoogst aangenaam. Er is er maar één verdoemd en er is er maar één gerechtvaardigd. En dat is ons dierbare Heer en zalig maken. Want wij komen niet meer in aanmerking. Hij is gerechtvaardigd in de geest. Hij. Dat staat in Timotheus geschreven. Hij. God kan met eerbied gesproken niet zo doen meer. Dat kan niet. God kan niet. Die de goddeloze rechtvaardigt en de rechtvaardige verdoemd, die zijn de Heer een gruwel, ja, die beiden. En dan weet ik wel, dan moet ik even, nou begeef ik me op glad ijs nou dit zeg, want God rechtvaardigt de goddeloze en de zondaar, hij rechtvaardigt hem om niet. Maar als je maar vat wat ik bedoel dit, uiteindelijk komen wij daar niet voor in aanmerking. Maar Christus heeft getuigenis gehad uit de hoge hemel, dat de prijs is betaald, dat het offer is gebracht, dat de rekening, de kwitantie klaar is. Hij is opgewekt uit de doden om onze rechtvaardigmaking. Daar ligt de rechtvaardiging van de kerk in verklaard. Maar dat is een grote gedachte. Ik heb het wel eens gewaagd hoor, om iemand die al te moeilijk begon te doen, op me aan te dringen en dit en dat. Ik zeg, oh, ik geloof helemaal niks van al die dingen meer. Toen heb ik het wel eens gezegd. Ik zeg, er is er maar één gerechtvaardigd. Die is vrijgesproken. Nadat hij betaald had en nadat hij schuldig verklaard was voor het strenge gericht Gods. Maar toen alles betaald en hoor, toen is hij vrijgesproken. Zeg maar, ik durf het niet te denken zelfs dat ik in die zin vrijgesproken zal worden. Durf ik eens te denken. Dat kan ik niet denken. Dat ik op die manier nog vrijgesproken zou kunnen worden. Want dan is alles, de stenen uit de straat, die zullen ons nog verdoemen. Omdat wij erop gelopen hebben als van die vagebonden, die godonteerders. Maar nou de vrijspraak te mogen ontvangen in een ander. Daarom is het zo waarachtig, die den Zoon heeft, die heeft het leven. Die de Zoon ongehoorzaam is, de toorn Gods blijft op hem. Van buiten Christus hoef je niet over rechtvaardigmaking te praten, zelfs of te denken. Er is niet aan te denken. Er is alleen maar een schuldigverklaring buiten Christus. Rechtvaardigmaking, daar heb je dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. En een erfgenaam van het eeuwige leven. Weet je dat?
Nou, als je dat een weten zou willen noemen, dan moet je wel bedenken, het is een wetenschap des geloofs. Ik weet, mijn verlosser leeft. Je kunt het niet, het is niet aantoonder, begrijp je? Het is niet aantoonder, je kunt niet zeggen, kijk. Trouwens, er staat er nog geen naam op ook. Nou, de naam moet er toch op staan. Maar ik bedoel maar, het is niet een stukje bezit in die zin. Kijk, een fiets kun je zeggen, kijk joh, ik heb een nieuwe fiets gekocht. He, dat kun je zeggen. Of ik heb een huis. Ja, dat is met de rechtvaardiging. Is dat niet zo? Het is dat jij nou een erfgenaam bent. Nou, de duivel die zegt, man, dan vrijt die je hersens een erfgenaam. Jij? Waarvan? Een hoop bommen op je nek kun je krijgen en weet ik wat. Dat is jouw erfenis. En vandaag of morgen, je moet maar eens goed naar die plaatjes kijken met die hele dichtgeslipte aderen zo van je hart. Weet je wel, vandaag of morgen dan krijg je gebrek aan zuurstof. Dat is jouw erfenis. Wat wou jij nog denken? Ja, en dan krijg je dat onzichtbare, dat nochtans. Het is zo jammer, godsdienstige mensen doen er ook aan mee dat de duivel nou al ons alles probeert af te pakken en ons in te pakken, helemaal in zijn web. Dat is te begrijpen. Maar dat de mensen van de kerk nog een eindje helpen, dat vind ik toch wel erg hoor. Dat moet niet gebeuren. Als die dan ook nog beginnen te zeggen, ja, ja, je kan wel zeggen, maar ja, ja, dit en maar ja, dat, nee. Dat je misschien wel eens in je hart denkt, nou jongen, of vrouw, of man, ja, je hebt de belijdenis is kostelijk, maar er zal in de praktijk van het leven nog wel eens wat op aankomen. Daar kan ik me indenken, dat je dat misschien wel eens denkt. Maar dat moet je dan maar aan de Heere God overlaten, dat die het leert. Het komt wel in, het maakt de Heer wel in orde. Wij kunnen dat toch niet forceren. En wat voor de een heel eenvoudig overkomt, vindt de ander vreselijk moeilijk. Nogmaals, geloof je dat dan? Dat ik in Christus, ja, dan kun je zeggen, ik heb geen kruimeltje geloof. Dat zeg ik ook wel eens, maar dat moet je ook niet verkeerd uitleggen. Ik heb ook geen kruimeltje geloof, maar geloof je dit nou toch? Of niet? Zonder geloof dan, eventueel. Dat je in Christus alleen voor God rechtvaardig bent, een erfgenaam van het eeuwige leven. Kijk, dan hoef je niet te staan naar zwaarheid, maar naar klaarheid. Dan hoef je niks te zeggen. Dan denk je nog eens aan een verhaaltje, wat ik wel eens verteld heb van die oude man, die kwam altijd op gezelschap. Alleen, ja, ik weet niet of die oude man het goed verstaan heeft of niet, dat weet ik niet hoor. Maar dan zaten ze altijd van die afschrikwekkende, van die diep ingrijpende rechtvaardigmakingen te vertellen. De een tegen de ander. En die man had er helemaal geen verstand van. Dat kon hij helemaal niet. En dat greep hem zo aan, want hij was zich bewust toch dat hij wel een kind van God was. Maar dan ging hij naar huis en dan liep hij te vragen, Heere, ach, wil mij dat ook alsjeblieft eens leren, dat ik dat ook eens kan vertellen. Wat die mensen nou allemaal vertellen, want dat kan ik niet. En ik zou toch ook zo graag, hij wilde toch graag meedoen. En er op een keer, toen vroeg hij het weer en toen kreeg hij een antwoord. Ik heb u zoveel treffelijke werken getoond van mijn vader. Om welke van die stenen gij mij? Toen liet hij alles los, toen dacht hij, ja, gerechtvaardigd of niet gerechtvaardigd, daar kan er ook niks aan doen, maar ik praat nergens meer over. Het gezelschap heeft hij ook verlaten. Hij ging maar weer naar de kerk. Begrijp je? Het is alsof de Heer zou zeggen, man, wat wil je nou nog meer? Als je in mijn lieve zoon gelooft, hè? Als je u dan die gelooft, is hij dierbaar. Nou, wat gelooft dat geloof dan? Dat jij nog iets moet beleven, dat jij nog iets in orde moet maken, dat jij nog een of ander stuk? Wel nee, dat gelooft in hem. In die Heer Jezus Christus. Nou, er komt heel wat voor kijken hoor. Want ik heb toch ook wel waardige dienaren des Heren. Als je dan een klein beetje die kant uitsprak, hè. In de zin, in een sprankeltje vrolijkheid. Dat je zei, tjonge. Ja, maar. Dat zou ik toch niet durven zeggen zo hoor. Ja, je weet, echt waar. Zeg, er zit toch overal nog wel zo'n draad doorheen, hè, van dat we het niet kunnen. Ja, het is voor vlees en bloed gewoon onmogelijk om dat nu te aanvaarden. Dat God zoals jij bent, met al je gebrek, met heel je erfschuld, je erfsmet, en dat we midden in de dood liggen van nature, kinderen des torens gelijk alle anderen, dat diezelfde God dan tegen jou zegt, ik verklaar je heilig. Niet de paus, God. De paus vergist zich. Maar dat God zegt, ik verklaar je heilig en rechtvaardig. Het is om door de grond te zinken. En toch loopt het daarover in de diepste zin. God verklaart de schuldige in Christus onschuldig. Omdat hij de onschuldige heeft schuldig verklaard op Golgotha. Daarom kan hij dat doen en doet hij dat. En er is eeuwig leven. Tja. Wat zitten we dan op aarde te spoken over deze tijd? Ja, het is zo. Het is zo. Je zit je eigen zorgen te maken. Hoe moet dit, hoe moet dat? Het gaat met de economie niet zo goed. En het gaat met dit niet zo goed. En hoeveel zullen er nou nog failliet gaan van het jaar? Reken er maar op. En ja, er komt nog veel meer om de hoek kijken. Ja, ik zeg niet, zo ben jullie, zo ben ik. Ja, stakke tijd ben. Akelige zielenpoot, nog een toe, schijt toch uit. Schijt toch uit. Ja, je bent wel een mooie gelovige. En dan zink ik vader me diep, want ik zie dat de praktijk en de theorie zo ver uit elkaar liggen dat ik mij geweld dood mocht gaan. Dan zit hij te zeuren en te denken over dit en dat. En er ligt al vast, de erfenis ligt vast. De erfenis ligt vast. En die wordt bewaard in de hemel en zij wordt ook bewaard door de kracht Gods, door het geloof. Ja, als hij nou in die zin zou willen zeggen, ik heb geen kruimeltje geloof, dan zeg ik, ja man, geef me de hand, dat kan ik begrijpen. Maar als je dan vader me diep zingt, hè, doordat je zegt, och, in God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer, man, schijt toch uit. Als je dan nog verder zingt, weet je wat er dan gaat gebeuren? Dan komt de Heilige Geest, die is er toch wel. Strijd de goede strijd des geloofs. Heer, nochtans al ben ik driedubbel veroordeeld en ontworteld. Want zo is het. Ik maak niks waar en ik kan niks waar maken. En het is nooit wat geweest en het zal niks worden. Maar nochtans wordt hij in de engte gedreven. Wederom om te blijven bij de bronfontein. Jezus Christus, in hem alleen te hopen en te verwachten, want hij ziet daar buiten toch alles, voornamelijk zichzelf, zinken. Mag je wel zeggen, waarom wij daar nou zo over uit? Om te proberen te zoeken, de klemtonen goed te leggen. Je moet altijd maar zo denken. Waar de klemtoon op de mens valt, er is bij voorbaat al fout. Maar waar de klemtoon mag vallen op Gods grote werken, wat hij gedaan heeft, daar gaat het de goede kant uit. Een erfgenaam van het eeuwige leven. Ja, door het geloof. Door het geloof. Je kan wel eens denken, ik heb eens een keer door de polder gereden en denk, ja, nou kan ik me indenken dat er mensen zijn die zeggen, ik zag een poort, de poorten geopend. De hemelpoort. Ja, dat is meestal natuurlijk uit een benevelde geest. Maar toen, het was zo ontzettend mooi. De zon, mist, fladden en net poorten van goud, van donkerrood. waar je inkeek en dan zag je heel vaag aan de horizon die lichthaard van de ondergaande zon. Ik heb nooit zoiets moois gezien. Ik zeg, ja, het lijkt wel. Het lijkt wel of dat het paradijs daar is. Of dat God of dat de hemel daar is. Maar dat is niet waar. Maar dat kun je nou van die eeuwige erfenis nog niet eens zeggen. Die heb je nooit gezien. Die heb je nooit gezien. He? Je hebt geen bewijs. Alleen dit. Alleen het eeuwig blijvende woord. Ja, maar ik. Ja, dan moet je kijken of dat daar je naam in staat. En als je al te lang door blijft gaan, dan zegt Luther, nou een zonde, geloof je niet dat je een zonde bent, dan trek jij je neus. Dan voel je toch dat je van vlees bent. Een vlees, dat je van vlees bent, dat betekent dat je een zondaar bent. Hij wou zeggen, daar kun je ook weer in gaan verzanden. Dan zitten mensen heel zijn leven te vragen, ben ik wel een zondaar? Nou zegt Luther, dan laat ik de klok luiden. Als je dat niet gelooft, dan laat ik de klok luiden en een omroep erom gaan. Mensen, kom eens kijken. Hier komt een heilige aan. Een heilige. Knielen. Let wel, mensen, want er zijn bepaalde dingen die God aan een mens verheerlijkt. Hè? Dat hij enigszins wat zondekennis krijgt. Van zijn ellende. Hè? Maar zodra gaat hij het ertussen schuiven als een soort voorwaarde. En weet ik wat hij allemaal naar voren brengt. Dan tast je dit weer aan. Tast je dit weer aan. Er is geen voorwaarde in dat opzicht. En laat de tijdredenaars dan maar tot aan hun dood toe preken over die woorden. Als mijn volk zich zal schuldig kennen, zal ik aan mijn verbond denken. Laat die daar dan maar over preken. En laten wij dan mogen blijven bij de baten van het allerheiligst geloof. In die Heere Jezus Christus. Ja, we gaan nog een stukje verder. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Hoe? Alsof de man zeggen wil, nou, daar wil ik nou toch wel eens wat van weten. Hoe dat je nou rechtvaardig voor God bent. En weer komt hij met dat schone en toch afsnijdende antwoord, alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Alleen maar. Bewerkt dat geloof dan de rechtvaardigmaking? Nee. Want nee. Dat kan de geloof niet bewerken. Het geloof is op zich nooit zaligmakend. Wij spreken al van het zaligmakend geloof. Maar ergens is dat aanvechtbaar. Christus maakt zalig. God is het die rechtvaardig maakt. Geloof is een werk van de Heilige Geest. Maar er staat hier alleen. Alleen. Alles wat er omheen is tussen. Dat je zegt, ja, ik heb dit, ik heb dat, ik heb zussen, ik heb zo. Al had je de kostelijkste visioenen gehad. Al had je de hemelen zien geopend met Stefanus. Al had je een hemelgezicht gehad met Jesaja, een troongezicht. En nog veel meer. Maar daarom kun je niet rechtvaardig voor God zijn. En daar steken wij elkaar graag een beetje de loef mee af. Dan zeggen we, ja, maar wat ik geleerd heb, heb jij geen kaas van gegeten. Zo op die manier. Met andere woorden, ik heb dat toch maar. Maar nou moet je ook eerlijk bekennen. Daarmee ben je niet rechtvaardig voor God. Met al die dingen. Dat je vreselijk bang geweest bent of vreselijk geweend hebt. En dat je zo schuld geworden bent voor God. Schuldenaar en weet ik wat je allemaal zou hebben. Daarmee ben je niet rechtvaardig voor God. Staat hier alleen door een waar geloof. Een waar geloof, ja. Jij hebt ook nog een hoop eigen gemaakt geloof. Je hebt ook nog een hoop eigen gemaakt geloof. Een soort menselijke hersenschim. Dat geen inhoud heeft. Ja, maar hoe kun je nou weten of zij dat ware geloof hebt? Want je hebt een wondergeloof, je hebt een tijdgeloof en en weet ik allemaal wat. Historisch geloof, dat noemen de mensen ook nog op in de boekjes. Hoe moet je dat nou weten? Ja. Er staat toch ook, beproeft u zelf of gij in het geloof zijt. Er staat niet dat je een ander moet beproeven, maar jezelf. Ik vind het veiligste om dit antwoord te geven. Dan moet je eens kijken in je leven. Wat geloof je nou eigenlijk? Kijk nou eens naar die inhoud. Is het een vanzelfsprekend iets? Hè? Dat heb je hoor. Mensen, ja, geloof je dat goed? Ja, waarom? Ja, Jezus is gekomen en is Jezus. En zo, er wordt niet over gepraat dat je voelt. Dan weet nergens van. Weet nergens van. Nog nooit enige kennis, een hartelijke kennis aan die persoon van de middelaar geweest. Het lijkt me dat ze het over een of andere meneer hebben. Nou, en op grond daarvan zit dan de zaak zogenaamd goed. Er is geen aanvechting, er is geen strijd, er is niks. Niet dat het in onze strijd zit, daar gaat het niet om. Maar het gaat over de strijd des geloofs. Dus als het nou zo ligt, dan moet je het altijd maar verdenken. Dan denk je, nou, nee. Maar als je nou merkt in je leven, hè, dat jij zoals je bent, helemaal nee zegt. Je kan het niet. Je voelt aan, je staat als het ware voor een onmogelijkheid. Je staat voor een onmogelijkheid. Staat er zo voor dat, nou ja, dat je misschien soms denkt, als ik het zeg, dan stort ik in elkaar. En dat je dan nogthans, tegen alles in, blijft bij de belijdenis, tegelijk goddeloze of zondaar, en tegelijk rechtvaardige. Niet naar vlees en bloed. Godsdienstig vlees en bloed wil alleen maar rechtvaardige heilige zijn. Dat wil vlees en bloed. Vlees en bloed wil een vertoning, wil een grond hebben in het schepsel. Maar de geest wil uitwinnen voor dat paradoxale. Ik zondaar. Ik ben toch heilig. Ik ben toch heilig. Ik die onrechtvaardig ben, ik behoor bij het rechtvaardig volk. Verhef uw blijde klank. Ik ondankbare schelm, ik ben dankbaarste mens van de hele wereld. Mij ontbreekt niets, ook geen dankbaarheid. Nee, die heb ik zat. Genoeg. Ja, ja, ja. Je zou je hart uit je lichaam. Ja, geef niet, zeg, laat dat maar. Maar als je nou op dat spoor zit, die koers. Hè? Ik noem er slechts, ik stip er maar iets van aan, want ik ben hier niet om een innerlijk leven te gaan beschrijven. Of hoe dat allemaal kan zijn, want dat ligt ook weer voor ieder verschillend. Maar als het op die koers is, hè. Als je zegt, de Heilige Geest, die zit erachter, die ellendige, die kan alleen eigenlijk maar, die kan alleen maar verloren zijn, die kan alleen maar een vijand zijn, die kan alleen maar verzinken. En de Heilige Geest, die drijft hem naar die Christus toe. En die drijft hem naar dat kruis toe waar hij betaald heeft, geroepen, gebeden en geleden heeft. Dat kunt u wel begrijpen. Zulke gerechtvaardigden worden nooit geen gerechtvaardigde mensen. Dat worden nooit geen grote mensen. Zolang ze daarbij blijven. Want dat kan toch niet. Het is toch het toppunt van gunstverlening. Dat de Heer tegen mij zegt dat ik wit ben en ik zie dat ik zo zwart ben als een Moriaan. Dat is toch het toppunt van gunst. Daar kan ik toch geen enkele rol in spelen, geen enkel gewicht in de schaal mee leggen. Daar kan ik toch alleen mijn Heer en mijn God vriendelijk voor bedanken. Ik kan het niet begrijpen, hoor, dat de Heer zoiets doet. Maar hij doet het ook alleen om zijn Christus. Alleen door een waar geloof. Een waar geloof is een geloof dat tevoorschijn komt als ons waangeloof in elkaar zakt. Ja, en dan mag ik nog blij zijn dat er waar geloof over mag blijven. Dat is, ik heb voor u gebeden dat u uw geloof niet ophoudt. De koning hield het goed vast, anders had er voor niks meer over geweest voor Petrus. Maar het zal toch een wonder zijn dat er nog wat waar geloof over mag blijven. Want je kan er wel veilig van op aan. Het meeste wat we bepraten, dat is een mooi weergeloof. Mooi weergeloof. Als het zonnetje schijnt. Maar als het verkeerd gaat, dan, dan weten we opeens geen raad meer van ellende en angst. En nou, als er dan een kruimeltje waar geloof over mag blijven om Gods en om Christus wil, dan mag ik toch wel verwonderd zijn. Zeg, hoe is het mogelijk, hè? Ik dacht, direct komt de laatste schreeuw. En in plaats van de laatste schreeuw hoor ik daar: gij hebt, o Heer, in het dodelijkste tijdsgevricht mijn ziel gered. Nou, schiet het dan maar. Wijs van spreken. Zet die bange wezelen. Als het op hem aankomt, ja, hij kan niet lijden. Hij kan zijn eigen er niet voor over hebben. Hij kan geen afstand nemen van niks niet. En dan zie je hem, je hoort hem moord en brand schreeuw. Hij kan er niet tegenop. En dan in één ogenblik als de Heer het verandert. Zeg, wat is dat nou? Nou, schiet dan maar. Nou, ja. O God, wees me genadig, help me. Maar ik kan u niet verschoppen, dat kan ik niet. Ik ben al zo'n verschopper, verschoppeling. En om nou dat enig offer onrein te achten, help me maar. Kijk, dat is een geloof dat wordt beproefd. En dan valt alles van ons aan flarden. En dan zeg je ook aan het eind van de reis, wij gaan naar huis, we hopen nog eens een keer verder te gaan. Dan zeg je, net als dat ik zei bij de rechtvaardiging, dan zeg je aan het eind, och, eigenlijk mensen, eigenlijk is er maar één die geloofd heeft. Want ik durf het van mijn eigen haast niet te zeggen. Dat is die dierbare zone Gods, die heeft geloofd. Tot in de diepte der hel heeft hij geloofd. Hij is de volleinder des geloofs. Dat we daarbij mogen blijven. In leven en in sterven. Amen.